Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen, een tekst die ik van een Joodse theoloog toegestuurd kreeg, overigens een zeer open, liberale, omdat ik verteld had wat ik ooit, ik denk dat ik 40 jaar geleden, een Joods gebedenboek had, een Sidur, ik weet niet of iemand dat kent, en daar stond in het begin een korte tekst, een soort sleutel, om de hele Bijbel te lezen, om alle Joodse gebeden te lezen, om de hele traditie te begrijpen, om überhaupt iets te beseffen van de onuitsprekelijke, de eeuwige. Zo. En het is me bijgebleven, maar ik heb het nooit kunnen vinden. Ik heb het, af en toe zag ik het aangekondigd, Sidur, en dan bestelde ik een Sidur, maar daar stond niet deze tekst in. Het was een heel oud boek en het blijkt nog steeds in de meeste Joodse tradities wel erin te staan. Eigenlijk staat erin, hoe lees je alles, of voor ons ook, hoe beluister je alles? En ik zal het verhaal vertellen, want het is heel ontroerend. Het is, en het heeft ook te maken met wat ik verder zal vertellen, ook over, natuurlijk over deze grote religieuze stroming, waar wij proberen in te oefenen. Het is ontstaan in de tijd van de ballingschap naar Jeruzalem, is daar een verhaal levend gebleven, dat toen de tempel er nog was, dus voor het jaar 70, zo, misschien 100 voor Christus, 50 voor Christus, is er een groot Joods feest van de verzoening. Ik weet niet of je dat weet, is het Yom Kippur? Yom Kippur geloof ik, het feest van de verzoening. En de hoge priester moet dan in het heilige der heiligen gaan en kracht vragen om te luisteren naar de smeekbeden van de mensen buiten. He, want dat is nogal wat. De mensen, hij komt naar buiten om te zegenen en zij vragen hem. Zij vragen hem iets te zeggen, maar zij leggen allereerst hun vragen, al hun vragen, onmogelijke vragen zo. En hij weet geen raad. Hij weet, hoe kan ik iets zeggen namens de eeuwige? En op dat moment staat er, openbaart zich de eeuwige aan hem, moet u zich maar voorstellen hoe dat ook is. Dat is net zoiets als Mozes, dat moet u niet zo letterlijk voorstellen als ineens bliksem en donder en dan gebeurt daar iets. Maar je bent geraakt door dat wat jouw diepste grond is, of waar je altijd toch, waar je, of we willen of niet, waar we een beeld en een taal aan geven. Ja, in heel deze traditie was dat, dat zag u, het verhaal van Mozes, dat gevoel van de, ook de wrekende God. Hè? Mij is te wraken, zegt de Heer. Zo, dus een Russische roman die begint notabene met die woorden. Niet van, nee, van Tolstoj. Ja, ja, dat begint met die woorden. Dat is wraak, gerechtigheid, straf, oordeel. Hè? En u moet je voorstellen wat dat voor die man in die woestijn betekent heeft. Dat hij dat weet en dat hij daar nee tegen zegt. Eigenlijk kun je zeggen, hij doet een diepere ontdekking van wat dat onuitsprekelijke is. Zoiets. En dat staat in die tekst van die hoge priester. Hij zit daar echt wanhopig in het heilige der heiligen en hij weet zich geen raad. En dan zegt het verhaal, toen openbaarde zich aan hem de eeuwige. En wat gebeurt er? De eeuwige vraagt, net als het volk buiten, vraagt hem, geef mij jouw zegen en vul mij in. Geef mij mijn naam. Hè. Zeg wie ik ben. Wat normaal de mensen van de hoge priester verwachten. Zeg wie wij zijn. Wij weten niet meer wie wij zijn. En Yahweh zegt, vul mij in, vul mijn bestaan in. Zeg wie ik ben en zegen mij. En dan komen die wonderlijke woorden van die hoge priester met alle angst, want hij gooit alles weg. Mogen het van nu af uw diepste wezen zijn, onpeilbaar, bodemloos en grenzeloos, om enkel en alleen nog mededogen te zijn, en liefde en mededogen, en dat er niets meer blijft van alles wat wij van u dachten te kennen als gerecht, rechtvaardigheid, oordeel, straf, mogen dat voor altijd van u wijken. En Yahweh buigt en aanvaardt. En dan gaat hij naar buiten. En zo moet je het dus allemaal lezen. Dat is zo'n ommekeer. Dat is een ommekeer. Dit is natuurlijk een ommekeer van iemand die dat ooit heeft ervaren. En dat deze taal aangeeft. Die beeldende Joodse taal. En het is hetzelfde natuurlijk wat dat verhaal wat ik probeerde te zeggen van Mozes. En het is wat in elke religie in de mystieke kant opduikt. Dat, hoe moet je het noemen? Er is iets oneindig veel groters dan rechtvaardigheid. Er is trouwens een prachtige uitdrukking van Masao Abe. Hè, dat is mijn eerste zenmeester. En van Daisha Suzuki, allebei. Dat ze zeggen, zoals in het Westen, het diepste religieuze archetype, dat is de vader, dat is de man. En dat is altijd iets van recht en orde. En dat is ook, dat hoort bij dit bestaan, bij dit ondermaanse bestaan. Zo is het Oosten, legt meer de nadruk op de mystieke kant die daar overheen reikt. En dat is de grenzeloze compassie van de moeder die niets uitsluit. Dat is heel wonderlijk, dat is een ontdekking, dat is niet een bewijs. Dat is niet van, ik zie het nou en ik begrijp het nou met mijn gewone verstand en mijn gewone ogen. Dat is iets totaal nieuws. En ik hoop dat toe te lichten dadelijk met die tekst van die inmiddels voor mij al zeer geliefde Maria Zambrano. Echt vandaag voor het laatst. Maar, het is waar dat in religie, in de christelijke religie is dat ook de moeder gods, de godbarende, die altijd dat grenzeloos ontfermende, zij wordt de voorspreekster genoemd. Hè? Zij wordt in gebeden wat ze de voorspreekster genoemd. God gaat oordelen, is een prachtig Russisch verhaal van zekere Sijavski, en ik heb dat alles verteld, het is, en Goedenacht heet het. En dan is op die icoon, als hij de ellende ziet wat de mensen met de geschiedenis maken, dan zegt Christus zoiets van, ik zal ze, hè, zo. En dan zegt de moeder God, zou je dat nou wel doen, jongen? En dan kijkt hij naar zijn moeder en dan zegt hij, dan ziet hij die tranen op haar. En dan zegt hij, ach lieve moeder, eigenlijk heeft u gelijk, ik zou het toch maar bedenken. Maar zij is altijd de voorspreekster. Zij is dat andere geluid. En de meeste iconen over haar. De meeste kaarsjes en wierook voor haar. In China is dat Kuan Yin. In de Joodse traditie is dat de Shekhinah. Altijd. Dat is iets, dat is een uitbeelding van wat we nooit uit kunnen beelden. Ja. En dat heeft met die grenzeloze ontferming, sorry dat ik het nog één keer zeg, dat heeft te maken bijvoorbeeld met die ontdekking die ik ook gisteren noemde van Juliana van Norwich, van all shall be well. Dat is gezegd door iemand die dat niet kon geloven en niet kon aanvaarden, dat all shall be well. Die had ook, zoals wij misschien allemaal, het recht en het oordeel is het meest centraal in deze wereld. Hè? Wij oordelen. Het is niet voor niks dat er gezegd oordeel niet, het is het moeilijkste wat er is. Dat moet ik ook altijd nog neer, want ik oordeel ook. Alleen kunnen wij, als we blijven oordelen, denken, mijn God, wat ben ik toch aan het doen? Had ik niet eerst tot 10 moeten tellen, dat helpt. Of tot 20, of tot 100, of een dag wachten, of mediteren. Maar niet onmiddellijk. Weet je, mijn eerste tijdshow, 25 jaar geleden, die heb ik gehouden over een programma, maar ik weet niet meer hoe het heet, op de radio. Hoe heette dat ook weer? En daar kwam altijd iemand in voor die zei, niet op reageren, Lena. Kent u dat? En dat vond ik zo. Toen dacht ik, dat is het toch. Wij doen dat altijd. Maar dat is de kern. Dit is de kern van deze verhalen. En daar zal ik nog een prachtig voorbeeld van geven. Maar helaas, mea culpa, het is van die schrijver, je weet wel. En dat staat in de roman De Idioot. Maar het is zo'n wonderlijke zin. En er is ook over die zin zoveel geschreven. Daar heeft prins Mushkin, die door iedereen als een idioot gezien wordt, een gesprek met een ander. Over een derde. En dat is een behoorlijk negatief beeld wat van iemand gegeven wordt tegen Mushkin. Hè? Hij is dit en hij is dat en hij is zus en zo. En op het einde zegt Mushkin, ja, u heeft helemaal gelijk. U precies dat. Alles wat u zegt is helemaal waar. Dit is echt waarheid. Maar precies daardoor doet u hem verschrikkelijk groot onrecht. Dat is merkwaardig, hè? U heeft gelijk, wat u zegt is waar, Maar precies daarin doet u hem vreselijk onrecht. Eigenlijk is het alles wat wij zien of weten van iemand, ook van onszelf, want we doen het soms het hardste tegen onszelf, dat is ook niet bij iedereen. We kunnen ook hard over onszelf oordelen en ons soms bijna afschrijven. Maar dat is dodelijke hardheid. En dat komt in al die verhalen naar voren. In al die verhalen die ik net noemde. En dat is ook het einde van de tekst die mij zo ontroert over filosofie. En ja, dat andere waar ze geen naam voor heeft en dat ze zegt wat in poëtische teksten naar buiten breekt. Ja, maar feitelijk is dat ook zo in de Hartsutra. Hè? Daar staan wel allerlei mooie begrippen in. En wat zij zegt is alles wat rechtvaardig is en wat gekend wordt van iets, wat wij kennen, dat maakt iets kapot. En dan zegt ze er iets bij, zelfs dat iets is zoals het is, is een tekort, want het gaat voorbij aan de bodemloze mogelijk, de menselijke wijs onmogelijkheden, de bodemloze, een prachtig woord, de ongekende, diepe, nachtelijke mogelijkheden in iedereen. In iedereen. Het voortdurend kunnen veranderen. En wij prikken het vast. En zelfs als iets bestaat of is, dan is dat al een tekort. Zij heeft een taal die dat warm maakt. Hisamatsu heeft een filosofische taal. Dat weet u, die zegt dat ergens ook. Waar het om gaat, die diepste bron, die gaat voorbij oorzaak en gevolg. Die gaat voorbij zijn en niet zijn. Bestaan en niet bestaan. Vandaar die theoloog die zegt, God bestaat niet. Maar die eigenlijk zegt, we verkleinen hem door te zeggen, hij bestaat. Zoals een theekopje bestaat en een paraplu bestaat. Zo kun je niet zeggen van God, of van wat dan ook. Want het leeft en het is elk moment anders. En barmhartigheid en vergeving is wat reikt over de feiten heen. En wat reikt over dit concrete bestaan zoals iets en iemand is. En daar legt ze dan zo de nadruk op. Die nachtelijke, grenzeloze mogelijkheden van alles wat er is. Zoals ze ook zegt, dat vind ik ook prachtig. Verlangen en geloof, dat lijken twee verschillende dingen. Meestal lijkt dat, dat is iets van het zieltje. Dat is zo'n vaag gevoeltje, maar dan verander je de werkelijkheid niet meer. Je kunt je te platter verlangen. Maar grenzeloos verlangen tegen alle evidenties in, zegt zij. En grenzeloos oervertrouwen daarin komt uit diezelfde bron. Die kennen wij niet, dat is onbekend, maar dat is wat werkt. En zegt ze, van daaruit kun je zeggen, all shall be well. En dat heeft te maken met ons verlangen. Dat is scheppen. Dat is het maken van het nieuwe. En dat is grenzeloos weten dat alles die kiem heeft. Alles heeft die kiem van voltooiing. Er is trouwens ook een hele mooie tekst, dat schiet mij nu te binnen. Een regel van Nietzsche die ik een keer heb aangehaald ergens. Maar misschien citeer ik het niet goed, dat hij zegt van, dat hij zelfs in het kleinste en lelijkste, in de kleinste en lelijkste steen heb ik nog die vonk gezien. En die wil ik eruit halen. Die wil ik, in alles is het. En dat zegt zij ook met bijna diezelfde woorden, in het kleinste, in het onaanzienlijke. Maar alles verandert voortdurend. En wat nu is, en dat absoluut stellen, dat is doodmaken. Dat is geweld. Dat is gerechtigheid. Dogen zegt ergens ook zoiets. Ik weet niet meer met welke woorden. Maar bijna hetzelfde. En dan, pas op dat moment, stelt zij, als ze zegt dat er gerechtigheid heeft altijd te maken met oordeel en met kennis en wat wij nu zien en weten en niet meer. En over Dogen te komen, Dogen zegt letterlijk, hè, in verband met dat oordeel niet, hoe kunnen wij over een ander oordelen? Wij kennen onszelf niet eens, dat is zo, daar legt zij ook de nadruk. Wij kennen niet onze ongekende mogelijkheden. En daaruit duikt zonder bewijs dat op wat in religies, wat als barmhartigheid geformuleerd wordt in de verhalen die ik noemde. In sommige auteurs die dat ontdekken. En in die wonderlijke regel van prins Mishkin. Hè. Het is waar, maar u doet daar precies groot onrecht mee. Hè? Wat recht lijkt is onrecht. Er is iets groter. En dan praat zij eigenlijk plotseling tegenover dat geweld. En ze zegt erbij, rechtvaardigheid gaat altijd hand in hand met de reden. Dit is rechtvaardig, want hij heeft dit gedaan en daardoor enzovoorts. Hij moet beloond worden of gestraft. Dat zit er zo diep in en dat wordt doorbroken. Dat wordt doorbroken. Dat is iets wat grenzeloos is. En zij noemt die grenzeloosheid compassie met een hoofdletter. Dat is dat wat alles omvat. Wat ik dan maar met mijn woorden zeg, omdat dat voor mij zo ooit toen tot leven kwam, waar je niet uit kunt vallen. Waar je niet en niets en nooit iemand uit kunt vallen. En voor de rest is het stamelen en proberen in vergelijkingen en poëzie dat een beetje dichterbij te brengen in teksten. Kwajin tekst, de Avatamsaka Sutra, de toewijding van de Bodhisattva, de hymne. Het is allemaal een heel voorzichtig proberen iets ervan te zeggen. Maar als je er filosofie van maakt, is het al dood. Dus voor een moment is het waar, even. En misschien kan er dan iets oplichten. En dat is voor haar compassie, en dat noemt ze de diepste communie tussen al wat is, tussen mensen. Juist op de momenten waarop wij het meest geraakt zijn, getroffen zijn. Waarop wij even anders zijn, dan weten wij dat. Dan weten we, zij heeft er ook verder geen naam voor. Zij heeft er 10, 15, 20 jaar na dat schitterende essay over filosofie en poëzie, na de oorlog pas, heeft ze daar een verhandeling over geschreven. Hè? Over compassie. Zo heeft het haar bezig gehouden. Als een nieuwe houding. En dan zegt ze er ook bij van, is het voldoende, zoals het toch eigenlijk lijkt, dat rechtvaardigheid alles bepalend is? Dan lijken we al zo ver te zijn als het rechtvaardig is. Maar is dat echt genoeg om onze diepste noden, en dan gebruikt ze zelfs in het Engels, abysmal, die afgrondelijke diepte die wij voelen in onze grootste vreugde en ons grootste verdriet en ons verwachten en ons verlangen en ook in onze pijn en ons lijden. En vooral in de vreugde en in het weten tegen alles in en het verlangen. Hè? Is dat voldoende alleen rechtvaardigheid? En dan is dat zo een diep nee. Nee. En waarom? Om de oneindige gevarieerdheid van alles, ook van onszelf. Dat is terug bij Dogen. Wij kennen die, wij kennen een stukje van onszelf. Ik weet toen de eerste keer, toen ik met Masao Abe kwam, en toen ik ook zo dacht, even een mooi filosofisch gesprek over waar ik mee bezig was en Zen, dat hij alleen maar vroeg, wie ben jij? Ik dacht, dat is makkelijk gezegd, kan een visitekaartje. Nee, maar wie ben jij echt? Nou ja, ik wist het niet meer. Ik vertelde maar wat over mijn leven, en dan denk ik, ach, niet iedereen denkt misschien zo, maar ik denk, hij kijkt natuurlijk door me heen, dus ik begon al mijn negatieve dingen op te noemen en dat ik het eigenlijk op de duur eindelijk niet mee, ik weet het niet. Maar dat heeft 20 minuten geduurd, eindelijk zei hij, je weet het niet. Daar begint het. Wij weten niet wie wij zijn. En dat zegt zij ook, en dat zegt Dogen, wij zijn zo gevarieerd. Er zijn zoveel verschillende dingen in ons. En de mensen, alles wat bestaat, de schepping is zo verschillend, anders. En mededogen is plaatsgeven aan dat andere. Ook het andere wat we niet begrijpen, waar we totaal geen raad weten. Met onszelf, met anderen. Gisteren vertelde mij iemand, omdat ik het ook even had over Taishin Suzuki en de derde essays deel van het Zen-boeddhisme, dat hij daar een regel gevonden had die daar alles mee te maken heeft. De bodhisattva does not detest anything. De bodhisattva, wat dat ook is, dat is wat zij probeert uit te drukken, dat je leeft vanuit dat wat verder reikt dan reden. En logica. En rechtvaardigheid. Want dat is broer en zusje, zegt ze. Dat gaat altijd hand in hand. Dat is altijd geweld. En ik ben het even kwijt. Wat zei ik daar net voor? Weet iemand dat nog? Of heb je ook goed? Wat? Ja, does not detest anything. Dat is precies, de bodhisattva wijst niets af. En dat is dat grenzeloze ontfermen. En we moeten maar bij onszelf kijken, ook ik, hoe gauw we dat toch doen. Dat is iets wat onpeilbaar is. Nog, zij gebruikt dat woord bodemloze daarvoor. En dan komt ze opnieuw ertoe terug. Alles wat wij in onze tijd meemaken, deze tijd. En dan zegt ze bijna hetzelfde wat Hisamatsu schrijft aan het eind van zijn leven in een pamflet over de crisis van onze cultuur. Met een grote wetenschap, met een grote techniek, met een grote logica, met een grote hang naar rechtvaardigheid, maar die net dat diepste mist waaruit wij leven, En dat zegt zij ook, waaruit wij scheppen wat ons werkelijk inspireert en wat dingen nieuw maakt. Scheppen iets wat er niet was. Dus bij wijze van spreken, al heeft nooit iemand gezegd, ik verlang ten diepste dat alles goed komt. Nu is dat levend. Al gaat het tegen alles in. Want dat was wat mevrouw Abbé in datzelfde gesprek tegen mij, wat jij diep in je voelt, onlogenbaar, onweerstaanbaar. Dat. En dat was toen in ons gesprek ook juist die eerste gelofte. En dat is die regel. Does not detest anything. Dat is verschrikkelijk veel. Daar weten wij bijna geen raad meer weten. En zij ook niet. Maar wij hebben dat nodig, zegt ze. En met bijna dezelfde woorden als Hisamatsu. Kijk naar onze cultuur. Kijk naar de impasse waarin wij toch op veel punten ons bevinden. Kijk naar de crisissen. En de angst. Het is wel na de oorlog. Hè, en de dreiging van een derde wereldoorlog was er toen weer. Die tijd dat ik op de luchtmast af had. En toen zat ik er zo echt bovenop op die geheime documenten. Dat was eng. Maar zij praat over de angst die er altijd is. Kan die alleen opgelost worden door rechtvaardigheid? Nee. Daar is die metanoia nodig. Die ommekeer. En dat is een wonder. Ze zegt, ik kan er alleen maar van getuigen. En ik kan daar alleen maar over praten. Maar dat is juist proberen die compassie levend te houden. En dat kan, compassie zegt, is eigenlijk ontdekken, hoe moet ik omgaan met het mysterie? En dan zegt ze nog, mysterie is niet iets boven en buiten mij, hier is God en hier ben ik de kleine idioot. Het is ook in mij, het is in alles. Het mysterie is in mij en om mij heen. En op onze diepste momenten ervaren we dat. Niet voelen, ervaren we dat. Hebben we even een klein vermoeden. En dan weten we, juist ten opzichte van alles wat zo anders is en waar we ons tegen afzetten en wat bedreigend lijkt en conflict geeft en geweld, de enige houding bij ons voortgaan in dat grote mysterie dat wij zijn en dat ons omringt, de enige houding, het enige kompas is compassie. Dat zijn haar laatste woorden. Daar eindigt het mee. En daar wil ik het ook bij eindigen. We gaan stilte.